We gaan vanavond met elkaar Openbaring 12 lezen, vers 1 tot en met 6. Hele bekende woorden, heel bekend stukje. Openbaring 12, vers 1 tot en met 6. Daar lezen we: en er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie, een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zou hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon, en de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. We hebben hier te maken met twee hele belangrijke tekenen. Een groot teken uit de hemel en nog een ander teken. In datzelfde vers, of in vers 3, hebben we een tweede teken. Het eerste teken, kijk, we hebben de vorige keer gezien dat in vers 19 van het vorige hoofdstuk, daar staat dat de tempel ging open en de ark des verbonds werd zichtbaar. En als dat gaat gebeuren, als de ark des verbonds zichtbaar wordt, dan gaan we ontdekken dat God met zijn volk Israël weer verder gaat. En dat God laat zien wat hij met zijn volk Israël gaat doen. Dat heeft alles ook met de ark des verbonds te maken. Dat grote teken in de hemel, daar wordt een vrouw gezien. Nou, misschien is het wel goed. Er zijn heel wat gedachten over. De Rooms-Katholieke Kerk die meent dat deze vrouw Maria is. Maria, de hemelkoningin. Maria die ook door hen aanbeden wordt. Maria die het kind baart, de heer Jezus. En waarvan we kunnen weten dat Satan klaarstaat om de heer Jezus te doden. Maar nergens kunnen we in de Bijbel lezen dat Maria gekroond is met 12 sterren. Dat lezen we nergens in de Bijbel. Nergens kunnen we in de Bijbel lezen dat Maria wegvlucht in de woestijn 3,5 jaar lang, waar zij door God onderhouden wordt. Dat kunnen we nergens lezen. En ik geloof ook absoluut niet dat met deze vrouw Maria bedoeld wordt. Dat geloof ik absoluut niet. Ten tweede wordt er wel eens gedacht dat deze vrouw de kerk zou kunnen zijn. De kerk die vervolgd wordt. De kerk die aangevallen wordt door Satan. Maar, misschien wel goed om dat te weten, toen Christus geboren werd, was de kerk er toen al? Nee, toen was de kerk er nog niet. En in wezen, is Christus uit de kerk geboren of is de kerk juist uit Christus geboren? Nou, ik denk het laatste, hè? Dus die vrouw is niet Maria, de hemelkoningin. Die vrouw is ook niet de kerk. Wij geloven met vele anderen dat deze vrouw, dat daar Israël mee bedoeld wordt. Het volk van God. Want uit Israël is de Jezus geboren. Het is trouwens ook heel interessant dat de Jezus Maria eigenlijk zelden als zijn moeder aanspreekt. Hij zegt: vrouw, wat heb ik met u van nodig? Ja? En de Jezus heeft absoluut nergens Maria op zo'n hoge plaats gesteld. Nooit. Maar Israël, nou, er zijn drie teksten die we misschien met elkaar eens kunnen lezen, waaruit blijkt dat er tussen Israël en de heer Jezus een relatie is als moeder zoon. Er staat bijvoorbeeld in Zacharia dat ze een rouwklacht aan zullen heffen als ze de Jezus zien. Als over hun enige geboren kind, hun enige geboren zoon. Ja, dat is de relatie tussen Israël en de Jezus. In Jesaja 9 vers 5, daar wordt een profetie gegeven over Israël. Moeten goed weten en nooit vergeten dat met name die profetieën in Jesaja over het volk van Israël gaan. En daar staat in dat negende hoofdstuk, het eerste vers, het volk dat in donkerheid wandelt. Het gaat over Israël, wat van alle kanten in het nauw gedreven wordt. En wat staat er dan in vers 5? Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Een kind, een zoon. Wie? Israël. Ja? Het gaat hier om het volk Israël. Nog zo'n vers in Micha 5. Micha 5 vers 1. Een heel bekend vers wat ook heel vaak gelezen wordt met kerst. Alleen een beetje moeilijk te vinden natuurlijk tussen al die kleine profeten. Maar het staat net achter Jona. En voor Nahum, Habakkuk, Zefania. Zo'n beetje in het midden van de kleine profeten. Micha 5 vers 1. Daar staat, en gij Bethlehem, Ephrata, al zijt gij klein onder geslachten van Juda, wat staat er? Uit u zal mij voortkomen. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dus ook hier staat weer heel duidelijk, de Jezus die komt voort, wordt voortgebracht, wordt geboren uit Israël. Nou, en datzelfde, we hoeven dat niet op te slaan, vind je ook in Romeinen 9 vers 5. Wat het vlees betreft, is hij uit Israël voortgekomen. Dus ik denk dat deze drie versen uit het Oude Testament wel heel duidelijk laten zien de verhouding tussen Israël en de Jezus. Israël, de vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en 12 sterren op haar hoofd. Oh ja. Waar staat dat dan, dat Israël bekleed is met de zon? Bekleed met de zon, u weet wel dat de zon heel wat kritisch in de Bijbel beschreven wordt als de goddelijke heerlijkheid. Bekleed met goddelijke heerlijkheid. Nou, misschien is het wel goed om dat vers even op te slaan in Jesaja 60. Daar zien we dat de zon opgaat over Israël. Jesaja 60. Even wat gebladerd, maar zo erg is dat niet. Bekleed met de zon, dus overschenen met de zon. Nou, wat staat er in Jesaja 60 over de eindtijd? Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natie, maar over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Dit wordt over Israël gezegd. En als u kijkt in vers 20 van hetzelfde hoofdstuk, daar staat: uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is, hè? Bekleed met de zon. Daar is heel duidelijk sprake met dat Israël bekleed is met de heerlijkheid van God. En de afstraling van de zon is de maan. En daarom lezen we ook in Openbaring 12. En bekleed met de zon en de maan onder haar voeten. En daaruit blijkt dat Israël bekleed met de zon, dus met Gods heerlijkheid bekleed, op aarde zal regeren. Dus dat dat licht op aarde zal stralen via Israël. En dan wordt er gesproken over de 12 sterren. Nou, kent u niet allemaal die geschiedenis van Jozef? Dat Jozef die droom heeft en dan droomt Jozef over, natuurlijk zichzelf niet, maar 11 sterren. Die voor hem buigen, kent u dat stukje? uit Genesis 37. We hoeven niet op te slaan, maar daar zien we dus dat de zonen van Jacob vergeleken worden met de sterren. En Jacob heeft 12 zonen. 12 sterren. Of, ja, misschien nog eenvoudiger, als u kijkt in Matteüs 19, Matteüs 19 vers 28, dan wordt er gesproken over het komende koninkrijk. En dan staat er in vers 27 en 28, Matteüs 19 vers 27 en 28, daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem: zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, en wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op de 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. Zie die 12 stammen, die 12 tronen, die 12 sterren die dan zullen schijnen. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is dat deze vrouw Israël is, bekleed met Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid af kunnen schijnen door de maan hier op deze wereld, in deze donkere wereld. En dan inderdaad bekleed of eigenlijk uitstralend met die 12 sterren. Hier hebben we te maken met dat wat er met Israël gaat gebeuren. Israël die de Heer Jezus voortbrengt. En dan staat er in dit stukje van deze vrouw dat deze vrouw zwanger was en schreeuwde in haar ween en in haar pijn om te baren. Deze vrouw die heeft zoveel barensweeën. Zoveel lijden op het moment dat Christus gebaard wordt, dat Christus voortgebracht wordt, dat Christus zichtbaar wordt op deze wereld. En dat is precies hetgeen wat de Heer Jezus ook aangekondigd heeft. Dat er zo'n enorm lijden komt over Israël, vlak voor het moment dat Christus zichtbaar wordt. Een soort, ja, barensweeën. Er wordt ook wel gesproken over de barensweeën van deze aarde. Hè? Nou, hier wordt gesproken over de barensweeën van Israël vlak voor de wederkomst van Christus. Er staat zelfs dat er Jezus zegt, gij zult door alle volkeren gehaat worden. Ze zullen denken dat ze God een bewijs dienen door jullie te doden. Hè? Dus die jodenvervolging, het antisemitisme, zal juist de tijd voor de wederkomst van Christus enorm toenemen. En u weet, als u het nieuws een beetje bijhoudt, dat het antisemitisme enorm toeneemt. Nog niet zo lang geleden kwam er ook voor de televisie een heel gedeelte over dat wat er bijvoorbeeld ook in Rusland gebeurt met antisemitisme. Dat Joden gewoon in elkaar geslagen worden omdat ze Jood zijn. En dat gebeurt niet alleen daar, maar ook in Frankrijk. En ook in Afrikaanse landen. En we zien dat de dreiging, en daar heb ik het ook zondag even over gehad, enorm toeneemt wat betreft Iran naar Israël toe. Dus Israël wordt wat dat betreft in het nauw gedreven. Pijn, zwanger, schreeuwen, ween, pijn. Nou, dat is heel wonderlijk. Er staat in Jesaja 66, misschien wel goed om het even te lezen, dat Israël bij de eerste komst van Christus, bij de geboorte van Christus, deze ween niet gekend heeft. Men zegt wel eens dat de vreugde en de liefde voor een kind soms alleen maar toeneemt als de geboorte ook moeilijk geweest is. Nou, hier zie je dat Israël een kind ter wereld brengt zonder de weeën ervaren te hebben. In Jesaja 66 vers 7 en 8, daar staat: voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard. Voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Het gaat niet één keer. De Heer Jezus komt nog een keer. Ja? Maar hier zie je heel duidelijk dat bij de eerste komst van Christus heeft Israël die weeën niet ervaren. Het is als het ware onopgemerkt aan hen voorbij gegaan. En nu lezen we eigenlijk dat bij de wederkomst, bij de tweede komst van Christus, zullen ze alsnog de weeën ervaren die ze toen niet ervaren hebben. En daarover staat bijvoorbeeld iets, als we even opslaan in Jeremia. We hebben toch Jesaja 66, dus het volgende boek is Jeremia. Jeremia 30. Dat gaat er aan het eind gebeuren bij de wederkomst van Christus. Jeremia 30, vers 4. Dit nu zijn de woorden die de Heere over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Heere, angstgeschrei horen wij. Zie je dat wat lazen we net in Openbaring 12, schreeuwen, hè? Ze schreeuwt in haar barensweeën. Nou, hier staat, angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch, ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag zonder weerga, een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Maar daaruit zal hij gered worden. Dat is vlak voor de wederkomst van Christus. Dan zien we Israël als het ware zwanger, barende, met weeën. Ja? En dat gebeurt dan. Dat is het eerste teken. Dat is het allereerste teken wat Johannes ons wil laten zien, wat hij zelf ook gezien heeft in de hemel. Het tweede teken, als we weer even teruggaan naar Openbaring, is een grote, rassige draak. Een andere vertaling heeft het over een vuurrode draak. Nou, dat vuurrood, dat zal zonder meer te maken hebben met het vele bloed wat deze draak vergoten heeft. Een grote, vurige, rode draak. Er wordt in Openbaring, even kijken, 12 vers 9 gezegd dat deze draak is. Kijkt u maar in vers 9 van Openbaring 12. En de grote draak werd op aarde geworpen. En wat staat er dan? De oude slang, die genaamd wordt duivel, en de Satan die de hele wereld verleidt. Dus die draak waar we het hier over hebben is niemand anders dan Satan. De duivel. De grote rossige draak. Trouwens heel wonderlijk, ik heb dat al meer gezegd, dat in de Bijbel meerdere keren gesproken wordt over draken. Zullen we samen eens een klein stukje lezen uit de Bijbel over dinosaurussen die beschreven worden in de Bijbel? Kijkt u maar eens met mij mee in Job 40. Job 40, en dat spreekt dus heel duidelijk tegen dat de dinosaurus al lang uitgestorven was voordat de mens op aarde kwam. Het laat dus heel duidelijk zien dat dinosaurus en mens tegelijkertijd geleefd hebben. Als u kijkt in Job 40, vers 10. Job 40, vers 10. Ik weet niet of er iemand hier is die een Statenvertaling heeft, oude vertaling. Heeft er iemand een oude vertaling hier? Nou, gelukkig dat ik dan maar het opgeschreven heb. Er staat in vers 10, in de oude vertaling niet, ziet toch het nijlpaard. Weet u wat voor staat een nijlpaard heeft? Een grote staat? Een kleintje, goed onthouden. Daar komen we straks even op terug. Maar hier staat een behemot in de Statenvertaling. Zie toch de behemot die ik gemaakt heb, evenals u. Het eet gras zoals het runt. Zie toch de kracht van zijn lendenen. de sterkte in zijn buikspieren. Hij spant zijn staart, ziet u het, als een ceder. Nou, dat kan dus nooit op een nijlpaard slaan. Ja? Hij spant zijn staart als een ceder. Zijn spieren, en dat heeft, men heeft dat ook uit de fossielen na kunnen forsen, die zijn als het ware met z'n drieën gevlochten. Dat is een heel speciaal iets van een dinosaurus. Hier staat zijn spieren en dijen zijn samengestrengeld. Zijn beenderen zijn buizen van koper. Onder de vers 10, onder de lotusplanten beschutten hem de schaduw. De wilgen der beek omgeven hem, vers 18... Zie al in de stroom, al is de stroom nog zo sterk, hij deinst niet terug. Hij voelt zich rust, al bruist een Jordaan tegen zijn muil. Durft men hem van voren vastgrijpen en strikt door zijn neus halen. Nou, hier blijkt eigenlijk dat hier een dinosaurus beschreven wordt. Maar nog erger wordt het bij het volgende dier. Daar staat in de gewone vertaling een krokodil. Maar er wordt hier helemaal geen krokodil beschreven. Hij lijkt er wel een beetje op. Maar in de Statenvertaling staat hier gewoon het woord Leviathan. De Leviathan. En moet eens kijken wat er over de Leviathan geschreven wordt. In vers 9. Zijn niezen doet licht schitteren. Van hoofdstuk 41, sorry. Job 41, vers 9. Zijn niezen doet licht schitteren. Zijn ogen zijn als wimpers van de dageraad. Uit zijn muil komen fakkels. Vuurvonken schieten eruit. Uit zijn neusgaten komt een damp, als uit een kokende, dampende pot. Zijn adem zet kolen in brand en een vlam stijgt op uit zijn muil. Vers 16, verheft hij zich. Een krokodil gaat echt niet op zijn achterste poten staan, helemaal omhoog. Er staat, verheft hij zich, dan worden machtigen bevreesd. Nou, en als je dat hele stuk leest, vers 24, laten we het laatste maar lezen van hoofdstuk 41. Zijns gelijke is er op aarde niet. Een schepsel zonder vrees. Op al wat hoog is, en daaruit blijkt dat het hier helemaal geen krokodil is. Op al wat hoog is, ziet hij neer. Hij is de koning over alle trotse dieren. Nou, dat is maar een heel simpel voorbeeld. Als u het op wilt schrijven, dan mag dat. Ook in Psalm 74, in Psalm 104, in Jesaja 27 kunt u allemaal over de Leviathan lezen. En dan wordt er gesproken over het monster in de zee. Nou, hier zien we dus heel duidelijk dat monsters niet zomaar fantasiegedachten zijn, maar dat monsters inderdaad geleefd hebben in de tijd van de mens. En dat het niet zomaar fabeltjes zijn. Nou, die grote, rossige draak, daar wordt Satan. Satan wordt eigenlijk met het meest vreselijke wezen, het meest schrikwekkende wezen vergeleken. Ja? Nou, hier zien we dat Satan zich openbaart als een draak met 7 koppen en 10 horens. En op die koppen staan kronen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Satan openbaart zich hier als een zevenvoudig koninkrijk. Satan die 7 wereldrijken, die als het ware deze wereld wilde regeren. En dat heeft hij eerst gedaan door het Egyptische wereldrijk. Ten tweede door het Assyrische wereldrijk. Ten derde door het Babylonische wereldrijk. Ten vierde door het Medo-Persische wereldrijk. Ten vijfde door het Griekse wereldrijk. Daarna het Romeinse wereldrijk. 6e rijk. En als 7e rijk het hersteld Romeinse wereldrijk. En met name dat hersteld Romeinse wereldrijk, dat zal zich openbaren. En dat kunt u vinden in hoofdstuk 13 vers 1. Kijkt u maar, hoofdstuk 13 vers 1. Dan komt er uit de zee een beest naar boven. En waar lijkt dat beest op? Nou, kijkt u maar. Hoofdstuk 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. Nou, de Heer Jezus kon zeggen, wie mij ziet, ziet de Vader. En de antichrist zal straks kunnen zeggen, wie mij ziet, ziet Satan. Als twee druppels water. Ja? Hij is het evenbeeld van Satan. Nou, dit gaat straks gebeuren. Dat Satan zich hier op aarde gaat openbaren. En dan komt hij niet alleen, maar dan staat er, zijn staart sleepte 1/3 van alle sterren naar beneden. 1/3 van alle sterren. Weet u dat trouwens het venijn in de staart zit? Het venijn zit in de staart. Kijkt u maar in hoofdstuk 9 vers 10, daar hebben we die schorpioenen, die sprinkhanen. En wat staat er dan? In vers 10. En ze hadden staarten als schorpioenen en angels en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen. Nou, pas maar op voor die staart van die draak. Daar schuilt de enorme verleiding. Het is trouwens heel interessant dat vers wat ik opgeschreven heb uit Jesaja 9 vers 14. Jesaja 9 vers 14, daar staat letterlijk, misschien geeft ons dat een klein beetje inzicht in dat wat hier staat. In Jesaja 9 vers 14, daar wordt ook geschreven over de verleiding onder het volk van Israël. Er staat in Jesaja 9 vers 14, de oude en aanzienlijke is de kop. En de profeet die leugen onderwijst is de staart. Ja? Heeft met die verleiding te maken. Met dat wat er dan op aarde gaat gebeuren. De draak. Staande voor de vrouw die baren zou. Nou, wij zullen gaan ontdekken dat als Satan zich gaat openbaren op deze wereld, dan hebben met name drie personen of groepen die hebben daarmee te maken. In de eerste plaats zien we de haat, de vervolging ten opzichte van de Jezus. Hij wil de zoon die geboren wordt doden. Ten tweede zien we enorme haat zich ontwikkelen ten opzichte van de vrouw die dat kind baart. Dus dat is een haat ten opzichte van Israël. En ten derde komt er een enorme haat. Wie zijn dat in vers 17 van Openbaring 12? Daar staat, en de draak werd toornig op de vrouw, dat is haat ten opzichte van Israël, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Wie zijn dat dan? Die ook de geboden des Heren. Dat zijn de gelovigen. Dus vergeet het alsjeblieft nooit. En daar komen wij met z'n allen, zoals wij hier zitten, absoluut niet onderuit. Het einde van de wereldregering hier op aarde is tegen Christus, tegen het Joodse volk en tegen de christenen. En dat zien we nu al heel langzaam gaan gebeuren. Dat is de toekomst die de Bijbel ons laat zien. Tegen Christus, tegen het Joodse volk en tegen degene die Christus willen volgen. Dat is hetgeen wat Satan doet. En we weten maar al te goed dat ook toen Christus geboren werd, Herodes klaar stond om zodra het kind geboren was dit te doden. Hè? Het Romeinse Rijk, Herodes. En dat zal in het hersteld Romeinse Rijk nog net zo zijn. Toen hebben ze geroepen, weg met hem. En dan zullen ze weer roepen, weg met hem. Nou, en dan staat er, zij baarde een zoon. En dan staat er zo mooi, een zoon, en dan staat er direct achter een mannelijk wezen. Is dat meestal wel zo? Een zoon, is dat meestal wel een mannelijk wezen? Het lijkt een beetje dubbel op. Maar Paulus zegt op een gegeven moment, wees mannelijk. Nou, wat is mannelijk? Nou, wees mannelijk, dat betekent wees sterk. Ja, wees mannelijk. Nou, en hier lezen we heel duidelijk een zoon die ook werkelijk mannelijk is. En dan lezen we ook heel duidelijk dat deze zoon geroepen is om alle heidenen te hoeden met een ijzeren staf. Eigenlijk zien we hierin een geweldige eenheid tussen Christus en de gemeente. Want hier zien we dat Christus, de gemeente, dat kind, de wereld zal hoeden met een ijzeren staf. Maar in Openbaring 2, daar lezen we in vers 27 nog iets anders. Openbaring 2, vers 27, over wie gaat dat dan? Misschien vers 26 te beginnen. En wie overwint? Openbaring 2, vers 26. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld. Psalm 2 gaat er ook over. Hier zien we dat zij die Christus volgen. Dat zij die in Christus geloven, met Christus mogen regeren. Gemeente en Christus één. Vandaar dat hier staat dat dat kind dat geboren wordt met deze roeping, dan staat er in vers 5, het laatste stukje van Openbaring 12, en haar kind werd plotseling weggevoerd. Eigenlijk is het zo, dat woordje weggevoerd, dat komt nog een keer voor in de Bijbel. Weet u waar? Wie weet waar dat woordje nog een keer voorkomt? Weggevoerd. Ja, daar werd er Jezus opgenomen, hè? Ja, Elia die wegvoert ten hemel. En 1 Thessalonicenzen 4, hè? Over de opname van de gemeente. Daar staat er, en zij die in Christus geloven zullen weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. Dat is de opname van de gemeente. Hè? En weet u, als de gemeente opgenomen wordt, kijk, toen Paulus de gemeente vervolgde, toen kwam de Jezus tegemoet op weg naar Damascus en toen zei de Jezus, en toen vroeg Paulus, wie bent u dan? En toen zei Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt. Ja, maar ik vervolg de kerk toch? Maar de kerk is de Jezus zelf. Want die zijn één. De gemeente en Christus zijn één lichaam. En hier staat zo mooi dat op dat moment Christus, de gemeente, weggevoerd wordt. Weggenomen wordt. En dan komt dat moment, dan worden we als het ware uit het bereik van Satan weggenomen. Hè? En dan krijg je dat prachtige moment wat hier staat, dat de vrouw die vlucht weg de woestijn in. De vrouw vlucht weg de woestijn in, waar zijn plaats heeft door God bereid. Daar wordt ze 300 of 1260 dagen, 3,5 jaar, door God verzorgd. Waar? Ach, we zijn wel eens een keer in Jordanië geweest, in Petra, zo'n rotsstad die je bijna niet kunt bereiken. Ze zeggen, nou daar zal het wel zijn. Anderen hebben andere locaties in gedachten. Maar God heeft een plaats bereid waar hij zijn volk zal ontmoeten. En waar hij tot zijn doel zal komen met zijn volk. Waar hij zijn volk misschien weer opnieuw het manna zal geven. En waar het water misschien weer zal stromen uit de rots. Waar ze zullen leven van dat wat God hen zal geven om na die periode het land voor eens en voor altijd in bezit te nemen. Misschien nog één vers hierover in Hosea. Daar wordt dit namelijk aangekondigd. In Hosea 2, dat gaat ook over het herstel van Israël, de toekomst voor Israël. Hosea 2 vers 13. Daarom zie, ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Hosea 2 vers 13. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij uittrok uit Egypte. Nou, en dat is nou precies hetgeen wat je in Openbaring gaat zien. Kijk wat hier staat in Openbaring 12, dat werpt zijn licht vooruit op dat wat gaat gebeuren. Het heeft ook iets naar het verleden. We moeten dat niet helemaal in de tijd zien zoals het daar staat. Maar één ding is zeker. Je zult gaan ontdekken dat aan het einde van het boek van Openbaring het er heel erg op gaat lijken. Net zoals de uittocht van Israël uit Egypte. De plagen komen allemaal weer terug. En God roept zijn volk als het ware uit deze wereld. Nou, dat gaat dan gebeuren. En dan zal hij ze opnieuw met hoog verheven hand uit deze wereld de woestijn inleiden. Om zo een ontmoeting te hebben met de Heer. Nou, daar begint eigenlijk Gods handelen mee met Israël daar in het boek Openbaring. En we gaan de volgende keer verder kijken wat God meer gaat doen. Juist ook ten aanzien van zijn volk.